Gemeente, ouderen, jongeren, hen die met ons meeluisteren via de kerkradio. En vandaag ook hartelijk welkom de jongeren uit Urk van de kerk van Urk Maranatha. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Boot. En de schriftlezing is vanmorgen uit Daniël 3, de versen 1 tot en met 19. Er zijn nog een paar afkondigingen. Donderdag 11 juli hopen Marian van Gerestein, stationsweg 4-2 in de Klomp, en Erik de Bruin te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:00 in de Oude Kerk door dominee Gerling. Toekomstig adres Hugo de Grootstraat 21 te Veenendaal. In het laatste PNIAL-contact is in de colofoon vergeten te melden wanneer de kopij moet worden ingeleverd. Als herinnering deel ik u dat nu nog mee. Uiterlijk morgenavond 6:00 moet de kopij voor het nieuwe kerkblad worden ingeleverd. De collectes voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor diaconaat, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 81, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 135, daarvan vers 3. En vers 12. Psalm 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Stellen wij ons thans onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Heere en zingen we daarna uit Psalm 6 het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij openen de schriften vanmorgen uit Daniël 3, de versen 1 tot en met 19. Daniël 3, de versen 1 tot en met 19. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de horen, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen, die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. We willen samen gaan bidden om een zegen te vragen over deze dienst. En we denken in de voorbeden aan broeder en zuster van de Pool, Kiefte. Ze waren afgelopen week 25 jaar getrouwd. Zuster van Ravenswaai Hasselaar werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis, maar ze is weer thuis. En zuster Kok van Rennes is ook weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Deze allen willen de Heere hiervoor danken. En we willen bidden voor broeder Hoedeman uit Lindelaan 16. Hij moet komende week een heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis ZGV. Zullen we samen bidden? Heere, almachtige God in de hemel, wilt u ons vervullen met ootmoed, omdat wij naderen tot u, de schepper van hemel en aarde. En dat u de schepper bent, dat laat u ook op deze dag weer zo duidelijk zien. Alles spreekt van uw trouw en goedheid ook in het rijk van de natuur. De zon mag schijnen, Heere, wat een zegen. En dat over boze en goede. Over mensen die dat helemaal niet hebben verdiend. Wij kunnen dat alles niet bewerken, Heere. Dat is alles van een stukje van uw trouw en goddelijke almacht, dat u laat zien dat de seizoenen komen en de seizoenen gaan. Maar op deze morgen, op deze uw dag, wilt u ook tot ons spreken vanuit uw woord. Ook dat is een zegen. En u weet hoe wij allemaal vanmorgen naar de kerk gekomen zijn. Of het uit alleen maar gewoonte was, omdat we dat gewend zijn. En op zich is het een goede gewoonte. Maar, heren, of het bovenal ook zo mag zijn, met een begeerig hart. Opdat wij, heren, begeerig zijn naar wat u te zeggen hebt vanuit uw woord. En dan hebt u ons heel veel te zeggen. Uw woord is zo helder. En de boodschap is ook zo helder. U hebt ons te zeggen dat er voor verloren mensenkinderen redding te vinden is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van huis uit, heren, hebben we dat niet. Van huis uit is ons hart gesloten voor u en voor alles wat met u te maken heeft. En daarom komen wij u ook bidden, of u ook vanmorgen, door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, zondaars harten wilt raken, ouderen en jongeren. En dat er ook in het hart, als het ware voor uw aangezicht uitgeroepen mag worden, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan was het antwoord van Paulus zo helder, en dat antwoord geldt nu nog. Geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult behouden worden. Heer, wilt gij dan geven dat zo uw geest vanmorgen, ontdekkend, vermanend, bemoedigend en vertroostend, zijn werk mag doen. En heren, wij vragen van u of gij dan ook vanmorgen uw dienstknecht, die uw woord hoopt te verkondigen, alles wilt schenken wat hierin nodig is. En dat hij, heren, ook een instrument in uw handen mag zijn. Opdat zo het koninkrijk van de Satan mag worden afgebroken en dat er parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ervoor zorgen, heren, dat alles in goede orde mag verlopen? Dat alle onderdelen van deze dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw nog nooit genoeg volprezen naam. Dat er aandacht mag zijn. En heren, wilt gij dan de Satan van ons weren, heren, dat hij geen plaats onder ons zal hebben? Wil gij, heren, toch geven dat zo uw woord beslag mag krijgen, bij jong en bij oud, en wij een uur uit uw hand mogen ontvangen, die door geen leed uit ons geheugen te wissen zal zijn. We zeggen u dank, heren, dat er vanmorgen ook veel jongeren mogen zijn, die een paar dagen door mogen brengen in Lunteren, de jeugd uit Urk. Wilt u ze ook goede dagen geven? En wilt u ook geven dat ze het ook vandaag goed mogen hebben hier in de Pnielkerk in Veenendaal? En wilt gij de onderlinge ontmoetingen die ze met elkaar mogen hebben tot zegen doen zijn? We hebben vanmorgen ook een bruidspaar afgelezen. Heren, wilt gij ook geven dat zij ook in de komende donderdag een goede en een gezegende dag mogen hebben? Heren, wilt u Marian en Erik een goede dag schenken met allen die om hen heen staan? En wilt u met hen optrekken, de onbekende toekomst tegemoet, met uw onmisbare zegen? Wij danken u ervoor dat broeder en zuster van de Pol Kiefte 25 jaar getrouwd mochten zijn. U hebt hen willen helpen, ook als de weg niet altijd even gemakkelijk was. U hebt hen doorgeholpen en u hebt hen, heren, ook deze dag doen beleven. Heren, wilt u schenken dat zij ook bij de voordeur mogen bemerken dat u met hen op wilt trekken? Wilt u ze geven wat ze nodig hebben voor ziel en lichaam beiden, samen met heel het gezin? We danken u er ook voor, heren, dat zuster van Ravenswaai weer thuis mocht komen. Heren, haar jaren gaan ook door. U hebt ook hierin het nog goed willen maken, maar wilt u bovenal gedenken dat ze ook in al haar omstandigheden goddelijk bezoek mag ontvangen. En als we goddelijk bezoek mogen ontvangen, Heere, dan zijn dat momenten die onvergetelijk zijn. Dat zijn momenten die tot grote zegen zijn voor ziel en lichaam beide. Heere, wil gij de medicatie ook zegenen. We zeggen u ook dank dat zuster Kok weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook op hoge leeftijd hebt u nog weer uit en door willen helpen. Wil u ook verder alles schenken wat nodig is bij de behandeling die ze ook moet ondergaan? En bovenal, Heere, wilt u geven dat ze ook uitzicht mag hebben op u. Want als dat is, Heere, dan is het licht in de avond. Licht door de zonne der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Denkt u ook aan broeder Hoedeman, die behandeling moet ondergaan? Wilt u met hem optrekken, Heere, naar het ziekenhuis en de behandeling ook zegenen? Ja, Heere, denk zo aan allen die het moeilijk hebben, die met ons meeluisteren, zieken, mensen die aan huis gebonden zijn. Heere, wilt u ze ook thuis een gezegende dienst schenken? Zo leggen wij u al deze dingen voor uw heilig aangezicht neer. Heere, als u naar recht zou handelen, dan hebben wij het niet verdiend. Dat hebben we wel kunnen merken en kunnen horen toen uw wet gelezen werd. Maar wilt u het schenken? Redenen nemen uit uzelf, uit uw volheid, naar de trouw van uw verbond, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 46, de versen 4 en 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En dan vers 6, dat op dezelfde wijze begint. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Versen 4 en 6 van Psalm 46.
Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het gedeelte dat we gelezen hebben met elkaar. Daniël 3, daarvan vers 16 tot en met 18. En dan luidt het woord van de Heere. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen, en zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wij zingen met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 72, het zevende vers. Psalm 72, vers 7, na het amen van de prediker. Gemeente des Heren, getuigen en getuigen zijn. De laatste jaren in onze kerken en aan de ons verwante kerken een actueel thema. Er worden zelfs speciale cursussen gericht op dit thema. Een cursus getuigende gemeente, een cursus getuigen begint met jezelf. Gemeenteleden die worden opgeroepen om zich te melden. En op de een of andere manier is iedereen doordrongen van het belang van zo'n cursus. Hoe zou dat komen? Waarom vinden wij dat vandaag de dag zo'n belangrijk onderwerp, terwijl onze ouders en grootouders dat als veel minder urgent ervaren hebben? Ik denk dat dat gewoon alles te maken heeft met onze eigen leefsituatie. Kerk zijn en geloven is in enkele decennia helemaal naar de rand van de samenleving geschoven. En dat proces, dat voel je het sterkste waar de onkerkelijkheid het grootst is. Randstad, kop van Noord-Holland, Groningen. Waar je werkelijk dus een eenling bent als je naar de kerk gaat en soms hooguit met 3 klasgenoten ooit in zijn kerk bezoekt, dan voel je het op je huid. Waarom geloof ik? Wat betekent het dat ik geloof? Waarom ga ik naar de kerk? En wat is het verschil nou met mijn klasgenoten? En is er wel een verschil? Er komt nog eens bij dat heel veel mensen, heel veel kerkmensen, een zekere schroom ervaren om daarover te spreken. We zijn misschien meteen geneigd om naar de oudere mensen in ons midden te wijzen die zeggen van: nou, ik ben er eigenlijk niet zo aan gewend om hierover te spreken, ik vind het maar een beetje moeilijk. Maar is het nou echt zoveel anders als je je eigen leven, het leven van elke dag, in allemaal stukjes hebt gehakt? Allemaal compartimentjes die niets met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, een stukje hoe ik onder mijn vrienden ben. Dan natuurlijk een iets groter portie hoe ik op mijn werk ben. En dan ook een apart compartiment voor vandaag, voor de zondag. En is ons leven vaak niet anders dan van het ene naar het andere compartiment schakelen. Een speciaal hokje voor de zondag dat helemaal los staat van de maandag tot en met de vrijdag. Een apart hokje voor God en voor God dienen. Helemaal gescheiden van het hokje vrije tijd. Is het dan echt zoveel anders? Om het nog een beetje lastiger te maken, zo'n cursus getuigende gemeente wordt vaak gegeven of kan vaak een onbedoeld neveneffect hebben dat vooral iets moet. Je moet spreken van de Heer. Je moet dit en je moet dat. Vaak gegeven door mensen die ervan houden om flink de handen uit de mouwen te steken. Echte doeners en onwillekeurig krijg je dan bij getuigen en bij getuigende gemeenten de indruk dat het vooral een kwestie is van een heleboel doen, heel veel moeten en vooral veel praten. Getuigen. Hoe doe je dat? De geschiedenis van vanmorgen geeft daar een heel duidelijk antwoord op. Eeuwenoude geschiedenis. 3 jonge mannen, In een wereld leven die op geen enkele manier meer herinnert aan de God van Israël. Geschiedenis die u en mij houvast wil geven in deze geseculariseerde wereld. En we willen boven de preek schrijven. Drie getuigen in het Oude Testament. Ze zeggen ja tegen de Heer. En ze zeggen nee tegen de koning. Drie getuigen uit het Oude Testament. Ze zeggen ja tegen de Heer. En ze zeggen nee tegen de koning. Die geschiedenis van de drie vrienden van Daniël in de brandende oven, die behoort ongetwijfeld tot de spannendste verhalen van de Bijbel. Vooral kinderen vinden het prachtig om te horen hoe de Heere deze mannen uit die brandende oven redt en hoe daar tot ontzetting van koning Nebukadnezar ineens een vierde persoon in die oven wandelt. Wat een enorm geloofsvertrouwen hadden deze jonge mannen en wat een prachtige, wat een wonderlijke manier heeft de Heere hen uit deze oven gered. Het lijkt een beetje op een spannend avontuur dat zomaar uit een willekeurig jongensboek lijkt te zijn weggelopen. Een spannend avontuur, maar dan met God erbij. Bij jongeren en bij ouderen ligt dat vaak anders. Dat gebeurt niet meer, zeggen we. Als je wat ouder bent, denk je met een zekere heimwee terug aan je kindertijd, toen je zo heerlijk onbevangen naar zulke verhalen nog kon luisteren. En we denken misschien met z'n allen wel terug naar de tijd van de Bijbel, waarin zulke dingen dus duidelijk plaatsvonden, waarin God zo duidelijk sprak en zo duidelijk aanwezig was. En toen was het blijkbaar veel makkelijker om te geloven in de macht van de Heer. Maar vandaag de dag zijn de tijden toch even anders. Vandaag de dag worden gelovigen gekleineerd. En vandaag de dag overkomt gelovigen allerlei leed en ramp zonder dat de Heer ingrijpt. En God laat vandaag niet zomaar zien dat Hij regeert. Vandaag de dag worden mensen in werkkampen, worden christenen in werkkampen opgesloten. En worden ze niet 's nachts bevrijd door de Heer. Daarom, wat kun je met zo'n geschiedenis? Wat hebben we nou aan het getuigenis van deze drie mannen? Als ik eerlijk ben, niets. En misschien geven we elkaar in het hart wel gelijk. Zo werkt God vandaag de dag niet meer, hooguit vroeger. Maar is dat de lijn van Daniël 3? Is dat nu de spits van Daniël 3? Waar gaat het om in deze geschiedenis? Gaat het om de redding uit die brandende oven of gaat het toch om iets anders? Gemeente, als het daarom gaat, kunnen we denk ik maar heel goed naar onze tekst luisteren. En dan zie je eigenlijk meteen al twee dingen, twee soorten dingen. In de eerste plaats een grote lijn. En in de tweede plaats een aantal opvallende details die een verrassend licht werpen op onze geschiedenis. En dan beginnen we eerst met de grote lijn. Deze geschiedenis zet in met de werkelijkheid van de Babylonische ballingschap. Deze geschiedenis speelt zich dus niet af in Israël, maar in Babel, in de tijd van de toenmalige grootmachten Egypte en Babel. Op een gegeven moment was het zover dat het leger van Egypte het leger van Babylonië uitdaagde en dat leidde tot een van de grootste veldslagen in de geschiedenis. De slag bij Karkemis in 605 voor Christus. En koning Nebukadnezar die verslaat het leger van de farao bij de Eufraat vernietigend. Duizenden soldaten komen om. En Nebukadnezar zit vervolgens dat leger van Egypte achterna tot diep in hun eigen land. Onderweg belegert hij het pro-Egyptische Jeruzalem. En Juda was in die tijd een trouwe bondgenoot van Egypte. En Nebukadnezar die voert op dat moment een aantal jonge mannen, een aantal jonge mensen uit het hof van Juda weg. Onder hen bevinden zich Daniël en deze drie mannen. vinden wij vandaag de dag vreemd. Maar dat was in die tijd het middel om hoog gekwalificeerd personeel te vinden. Dan zet je geen advertentie. Maar dan roof je ze gewoon bij de buurman. Je haalt de top weg en je schoolt ze om en je doorkneedt ze in je cultuur en je zorgt ervoor dat ze dan aan alle kanten loyaal aan je zijn. En dan komen we in het boek Daniël. Zo was het leven in Babel. Een leven waar de schrijver al een heel boekje over open heeft gedaan. Je leest van een stukje Jeruzalem in Babel als Daniël en zijn drie vrienden vasthouden aan hun eigen Joodse leefgewoonten. En hoe de Heer hen dan daarin zegent. En je leest van die droom van koning Nebukadnezar die door Daniël tot in detail wordt uitgelegd. En in Daniël 3 staan de schijnwerpers gericht op deze drie. Op hoge posities in het Babylonische Rijk. Het lijkt een stukje geschiedenis van Jeruzalem in Babel. Tot je de details leest. Deze mannen worden hier met naam en toenaam genoemd. Sadrach, Mesach en Abednego. Opvallende, niet-bijbelse namen. En dat niet maar één keertje, maar in dit hoofdstuk komen deze drie namen voortdurend voor. Sadrach, Mesach en Abednego. Het is alsof de schrijver dubbel wil onderstrepen, dit zijn ze, vergeet hun namen niet. Het is alsof je voor een oorlogsmonument staat. Met de namen van de gevallenen in het marmer gebeiteld. Zo heten ze, Sadrach, Mesach en Abednego. Drie Joodse ballingen, die met Daniël aan het hof van Nebukadnezar waren gekomen. We weten dat ze als Hanania, Misael en Azaria binnengekomen zijn. Al snel hadden ze hun Joodse namen af moeten geven. Dus niet alleen je paspoort inleveren, niet alleen een nieuwe taal je eigen maken en leren, maar ook je eigen naam opgeven, een gedwongen inburgeringscursus. Om zo een echte Babyloniër te worden. Dat zal de inzet van Nebukadnezar zijn geweest. Neem ze alles af wat aan het thuisland herinnert. En bied ze meteen nieuwe perspectieven. Maar door je naam, daardoor gaat een streep. Hanania, Misael en Azaria, dat is verleden tijd. Sadrach, Mesach en Abednego, dat is het leven nu. Een gemeente, dat is een heel opvallend detail waar u misschien altijd overheen gelezen hebt. Daniël, als die binnenkomt bij het Babylonische Hof, moet ook onmiddellijk zijn naam afgeven. Maar hij wordt desondanks door de Bijbelschrijver stug met zijn eigen Joodse naam Daniël aangeduid. Bijbelschrijver hier, neemt voortdurend die vreemde heidense namen over, Sadrach, Mesach en Abednego. Terwijl je als bijbellezer wel zou verwachten dat de schrijver van het boek Daniël wel waarde zou hechten aan dat laatste stukje identiteit, verbindt hij zelfs de naam van de God van Israël met de naam van deze drie. Kijk maar eens mee in vers 28. Geloofd, zei de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En dat wil dus niets anders zeggen dan dat het mogelijk is om God te dienen in een vreemd land, in een totaal vreemde omgeving. En blijkbaar kunnen ze dus alles van je afnemen, je geld en je familie en je bezittingen en je naam, en dan kun je blijkbaar toch nog functioneren als gewoon lid van de samenleving. Kun je volledig geïntegreerd zijn. Kun je gewoon je werk van elke dag doen. Sadrach, Mesach en Abednego, er is geen woord wordt er gerept over een soort profetisch getuigenis van deze drie. Geen woord klinkt er over een oproep om voor God te buigen. En die drie mannen die ontpoppen zich bij het zien van zoveel macht van Babel niet tot een soort Jona's van nou nog 40 dagen en Nineveh zal ondersteboven gekeerd worden.
Nee, 10 keer achter elkaar die opeenvolging van namen Sadrach, Mesach en Abednego als een cadans. Die namen, schrijft Daniel, die mag je nooit vergeten. En gemeente, dan nog een detail. Ook zoiets waar je gauw overheen leest. 10 keer achter elkaar. Dat beeld. Dat beeld dat koning Nebukadnezar gemaakt, opgericht heeft. Weer zo'n refrein. Koning Nebukadnezar heeft een beeld laten oprichten van 3 meter breed, 30 meter hoog. En als je dat probeert een beetje voor te stellen, dan gaat het hier dus om een loodrechte paal. Nou, dat was een bekend symbool rondom de volken van Israël. Een lange, hoge paal. Dat is een symbool bij uitstek van macht, van kracht, van potentie. Tegelijkertijd misschien wel een symbool met een dubbele bodem van macht en van seksualiteit. Een reusachtige paal van 6 el breed en 60 el hoog. U weet, 6 is in de Bijbel het getal van de mens. Het getal van de kwade machten. En je kunt dat getal 6 desnoods vermenigvuldigen tot 666. Het getal van het rijk van de duivel. En die getallen die willen u en mij aan het denken zetten dat het hier meer aan de hand is dan een gewone geschiedenis en dan een geweldig groot beeld. We zien hier de strijd tussen het rijk van de Here en het rijk van de duivel. En dat beeld wil een eerbewijs zijn voor de goden van Nebukadnezar. En wie voor dit beeld knielt, die bewijst de koning eer. En wie voor deze goden buigt, die buigt voor de koning. Wat we lezen is dat alles tot de puntjes is geregeld. Nebukadnezar die haalt niet zijn leger naar het dal van Dura voor een indrukwekkende inwijdingsceremonie. Hij paait ook zijn onderdanen niet met een paar beloften van mensen. Als jullie komen, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie er beter van afkomen. Nee, alle bestuurders van zijn rijk moeten komen opdraven. Alle hoge functionarissen van zijn rijk, die zijn niet alleen maar welkom. Die zijn verplicht om te komen. Uitzonderingen niet toegestaan. Ontheffing niet mogelijk. En er zijn niet een paar enclaves in zijn rijk waar die regels niet gelden. Alle hoge heren, politie, justitie en legertop, die krijgen het bevel om te knielen voor het beeld met ondertussen een verwijzing naar de brandende oven die eveneens staat opgesteld in het dal van Dura. Het is buigen of branden. Hoe gaat dat? Ik stel me voor dat gewoon het merendeel van de mensen doet wat Nebukadnezar hier vraagt. En mensen die de koning bewonderen, dat hij in zo'n korte tijd Babel tot wereldstad heeft gemaakt. Stel me voor dat de mensen gewoon gebogen hebben dat koning Nebukadnezar hen welvaart heeft gebracht. Misschien een enkeling die zal gebogen hebben, uit angst met een schuin oog gekeken hebben naar die brandende oven. Maar dan helpt vast en zeker die opzwepende muziek wel een beetje om het buigen wat makkelijker te maken. Als je de geschiedenis leest, proef je het duivelse in het geheel. Satan die vraagt aanbidding en het maakt niet uit hoe het gebeurt, of je het verplicht doet of vrijwillig. Als het maar gebeurt. Je zult meegaan en je zult meedoen met wat iedereen doet. Daar gaat het dus om in Daniel 3. Wie is God, de Heere of Nebukadnezar? Wat we lezen is dat iedereen blindelings volgt. De een wat eerder dan de andere, misschien de andere blindelings en misschien de ander weer wat kritischer, maar het uiteindelijk gaande.
moet je dan vandaag de parallellen naar vandaag trekken? Eigen situatie. Misschien herkenbaar. Als je niet meedoet, dan lig je eruit. En is zo'n ene keer nou echt zo erg? De wereld om ons heen, welke machten staan daar wel niet opgesteld? Macht van het grote geld. Macht van het elke dag meer. Macht van het niet kunnen omgaan met tegenslag. Macht van de onverschilligheid. Iedereen moet buigen. Dan is wel opmerkelijk het gedrag van die drie mannen. Want als die uitnodiging van Nebukadnezar komt, dan gaan ze wel. En ze gaan akkoord met het bevel van koning Nebukadnezar om naar het dal van Dura te komen. En ze doen gewoon hun werk. En ze proberen ook geen uitzonderingspositie te bedingen. Ze gaan gewoon. En wat gebeurt er? Op het moment dat iedereen neerkniet en iedereen neerbuigt, blijven ze staan. Ze weigeren te knielen en daarvoor hebben ze geen moment bedenktijd nodig. Ze proberen het geen moment met de koningen op een akkoordje te gooien. In die zin van, nou goed, één keertje zullen we doen en daarna niet meer. En laat u ons alstublieft daarna met rust. En ze wijzen ook niet op het feit dat ze tenminste gekomen zijn en daarmee onderstrepen dat ze betrouwbare onderdanen zijn. Nee, hier is geen compromis mogelijk. Hier bestaan geen grijze muizen. Hier is het niet één keer en daarna niet meer. Maar de Heere is koning en niemand meer. Tegendraad, tegen de stroom in. Getuigen van God op het moment dat het er om gaat. Getuigen van God niet door een heel verhaal, niet door een klinkend getuigenis, maar door één woord. Nee. Die collega's van die drie, die zitten dat, en dan komen we bij ons tweede punt, die zitten dat zo dwars dat ze onmiddellijk Nebukadnezar inlichten. En als Nebukadnezar lucht krijgt van het gedrag van die drie onderdanen, roept hij hen meteen bij zich. Hun nee roept grote irritatie op. En als Nebukadnezar vervolgens vraagt waarom ze niet geknield hebben om voor dat beeld, dan zeggen ze: majesteit, wij hoeven daar verder niet over te spreken. Wat u van ons vraagt, dat is absoluut onmogelijk voor ons. Want u weet waarvoor wij staan en wij weten wat u wilt. Resoluut nee. Soms getuig je dus voor de Heere met één woord. En is je handelen doorslaggevender dan een heel omhaal van woorden. Deze mannen, ze zeggen nee. En met dat nee is naar de mens gesproken hun lot bezegeld. Als we nou proberen meteen toch maar wat lijnen weer door te trekken. Over dat nee, over zo'n nee bestaat nog eens wat onduidelijkheid. Alsof nee zeggen altijd bij een christelijke levenshouding hoort. Een christen zegt vooral nee. Een christen is vooral teugen. Je zegt vooral nee als collega's met je op stap willen. Je zegt nee omdat je een gezin thuis hebt. Je zegt nee tegen je vrienden als je op zaterdagavond weg wilt. Is dat de kern van christen zijn? Is dat de kern van getuigen en geloven? Nee zeggen. Spelbreker zijn. Zo'n nee moet altijd gefundeerd zijn in een achterliggende reden. Je zegt niet nee voor jezelf, maar je zegt nee voor de Heer. God mag, moet de drijfveer zijn waarom je nee zegt. En dan luistert hij natuurlijk wel nauw. Alsof nee zeggen dan altijd moet. Alsof er nooit een compromis mogelijk is. Natuurlijk wel, op heel veel terreinen zijn talloze compromissen mogelijk. invulling van je dienstrooster. Dus het gaat om allerlei dingen in de kerk. Kledingvoorschriften. Hoe laat je als jongere op zaterdagavond thuis moet zijn. Nebukadnezar en deze drie mannen die discussiëren niet met elkaar over allerlei bijkomstigheden, over allerlei ditjes en datjes die op zichzelf genomen best hun waarde kunnen hebben en waarover je best met elkaar kunt overleggen en een compromis kunt sluiten. Maar hier gaat het om een zaak van leven of dood. Een zaak waarvoor je geen enkel compromis kon sluiten. Het gaat hier om de vraag voor wie je knielt. Kniel je voor de Heer? Of kniel je voor iets anders? Nou merk je aan die drie mannen dat ze er diep van overtuigd zijn dat als je op de Heere vertrouwt, je dan alleen maar vrij bent. En als je dat niet doet, je dan pas gebonden bent. Absoluut onvrij. Gebonden in de zonde en de wereld en de dood. Dat is een lijn die Paulus natuurlijk later voortdurend uitwerkt in zijn brief. In Christus Jezus ben ik vrij, maar buiten Jezus Christus ben ik verloren en lig ik verloren. En die gebondenheid die je in deze geschiedenis zo prachtig geïllustreerd vindt in het feit dat iedereen knielt als één grote massa voor dat ene beeld. Eigenlijk ben je dan je vrijheid helemaal kwijt. En ben je meer een robot dan een mens. En daarom die drie mannen die willen die vrijheid niet verliezen en daarom zeggen ze nee. En u leest het in de Bijbel, daarvoor hebben ze geen enkele bedenktijd nodig. Nee, majesteit, wij hoeven u daarop geen antwoord te geven. Knielen doen we nooit. Lijken deze mannen op u, op mij, op jou? Wat zou jij doen? Wat zou u zeggen met zo'n brandende oven voor ogen? Wij zijn vaak van die mensen vol innerlijke conflicten. Mensen die dat ene wel willen, maar dan uiteindelijk als puntje bij paaltje komt toch kiezen voor dat andere. Ook als het gaat om de dingen van het Koninkrijk van God. Ook als het voor of tegen de Heer Jezus gaat. Petrus met zijn verloochening die roept voor vaak veel meer sympathie op en veel meer begrip op dan deze drie, want je zult er maar staan, zo volkomen in het nauw gedreven worden. En toch, de Bijbel laat hier zien dat als je vervuld en gedreven bent door de Heilige Geest, dat je dan andere keuzes maakt, dat je dan nee zegt en nee doet. En dan kun je denken aan Stefanus, dan kun je denken aan deze drie vrienden. Hun nee laat zien wat er met je gebeurt als de Heilige Geest in je leven woont. En moeten we vanmorgen nou niet tegen elkaar zeggen dat deze drie eigenlijk zijn wie wij, u, ik, jij moeten worden? Hoe is jouw getuigenis? Wat zeggen je vrienden van jou? Ben doorzichtig. Wil de voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken? Hij doet niet zoals ik, omdat de Heilige Geest zijn leven beheerst. Majesteit, wij hoeven u daarop geen antwoord te geven. Als het erop aankomt, zeggen ze alleen maar nee. Gemeente, en dan die bijtende reactie van koning Nebukadnezar. Als door een wesp gestoken reageert hij die paar woorden van die drie vrienden. Ze schieten hem in totaal verkeerde keelgat. En hij interpreteert de woorden van deze drie dat ze met hun verder onbesproken gedrag wel vast en zeker op vrijspraak rekenen. Nou, mooi niet. Welke God kan hen nu redden uit een brandende oven? Geen enkele, toch? Maar zelfs daarmee zet hij die vrienden niet eens klem. Die drie, ze rekenen niet eens op bevrijding. Luister eens wat ze zeggen. Als de God die wij vereren ons uit de brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden, maar ook al redt hij ons niet, majesteit. Weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. De Heere kan hen verlossen.
Hij is er diep van overtuigd. Maar ook als hij het niet doet, dan nog weigeren ze te buigen voor het gouden beeld.
U doet een grootse woorden.
De Heere kan het. Maar ook als hij het niet doet, is het goed. Het christelijk geloof staat altijd maar weer onder de verdenking dat je iets doet om er beter van te worden. Ik bedoel, je gelooft en je hebt de Heere lief om later in de hemel te komen. En je gelooft omdat God jou daarvoor beloont. En je blijft naar de kerk gaan om te voorkomen dat je in de hel terechtkomt. De brandende oven als een soort stok achter de deur om te geloven. Dat ligt bij deze drie wel even wat anders. Die geloven niet in de Heer omdat hij hen daarvoor beloont. En ze geloven niet met uitzicht op de hemel. Maar ze geloven in God omdat hij God is. Ze knielen alleen voor de Heer omdat God dat verdient. Hun geloof staat of valt niet met die brandende oven. Maar gesteld voor de keuze tussen de goden van Nebukadnezar en de genade van God is hun antwoord niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Wij knielen alleen voor de Heer en wij vereren uw goden niet, wat er ook gebeurt. Dat laatste maakt deze geschiedenis zo diep. En dat laatste maakt deze geschiedenis een verhaal dat ver uitstijgt boven een spannend verhaal. Een verhaal waarvan je eigenlijk denkt van nou dat is te mooi om waar te zijn. Gered uit een brandende oven. Maar ik zit wel ergens mee. En ik word niet gered. En dat is misschien in de ogen van iemand anders wel niet zo erg als een brandende oven. Maar ik zit er wel mee. Eigen levenssituatie. Zoeken naar een baan, zijn kinderen, een huwelijk. Worstel met mezelf, waar is de Heer? Maar let er dan op dat het niet gaat, gemeente, om de afloop van het verhaal. Want in heel veel vergelijkbare situaties loopt het heel anders af. Dan kunt u denken aan Jacobus, dan kunt u denken aan Stefanus, dan kunt u denken aan Petrus. Dan kunt u denken aan de martelaren in de vroege kerk, de christenen die met het Onze Vader op hun lip toch uiteindelijk werden gedood. Deze mannen, ze spreken ook namens hen, ook al redt God ons niet. Wij zullen uw goden niet vereren. Wat er van het geheim is, dat zien we in vers 17. Daar noemen ze de Heere onze God, trouw tot in de dood. De Heere is het geheim van hun standvastigheid. Hij heeft hun hart en die trouw hebben ze eerder ervaren. Toen hij voor hen zorgde, toen ze als nieuwe recruten aan het hof van Nebukadnezar kwamen. En toen hij hun gebed verhoorde naar die droom van koning Nebukadnezar. Daarom zeggen ze ook nu nee, Nieuw Testament is gezegd. Dat doen ze in Christus Jezus die hen de kracht geeft. Als zij zwak zijn, maakt hij hun sterk. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt Paulus. In Christus Jezus krijg ik de kracht om nee te zeggen. Op het juiste moment. En om ja te doen. God geeft daartoe de kracht. De getuigen en getuigen zijn, de basis daarvoor ligt in de prediking. De basis daarvoor ligt in het woord, in het gebed. Voor elkaar, voor jezelf. Om weerstand te bieden tegen wat men zegt en wat men doet. En om juist te gehoorzamen aan wat Christus zegt en wat Christus doet. Getuigen en getuigen zijn. Dat ben je als je aangeraakt bent door de Heilige Geest. Mens uit één stuk. Doorzichtig. En zeg je met één nee soms meer dan 1000 woorden. Als de Geest, als de Heilige Geest je leven in bezit neemt en in bezit genomen heeft. Als Christus Jezus in je leven woont. Dan ben je mens uit één stuk. Hoef je niet te multitasken afhankelijk van je omgeving.
Ben je geen kameleon? Maar ben je puur en mag je puur zijn? Nee zeggen maakt het verschil. Ja, maar dat zou ik niet durven. Dat durf ik niet, zeg je. In dit verband is heel bekend het verhaal van bisschop Polycarpus. Een van de apostolische vaders, dat zijn dus de leerlingen van de apostelen. Dan zitten we ongeveer in 100 na Christus. Twee van zijn gemeenteleden die waren opgepakt omdat zij christen waren. Die ene die had gezegd dat hij nooit bang zou zijn. En altijd onbevreesd zijn meester Jezus Christus zou volgen. En die andere die was van karakter nou precies het tegenovergestelde. En die sidderde van angst bij te bedenken wat hem allemaal te wachten stond. Tot op het moment dat ze beide opgepakt werden. De eerste die altijd gezegd had dat die nooit zou buigen en knielen, die ging door de knieën en die offerde aan de keizer. En die tweede die altijd zo verschrikkelijk bang was geweest, die weigerde. Op het moment dat het erom ging, zei hij nee. Op het beslissende moment ervoerde hij in zijn leven. Als ik zwak ben, ben ik machtig in Christus Jezus, die mij de kracht geeft. Omdat de Heere verzekert, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Getuigen en getuigen zijn. Soms met één woord. Eén woord kan het verschil maken. Een wereld van verschil. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Getrouwe en genadige Heere in de hemel. Wij danken u bijna aan het einde van deze eerste eredienst op deze prachtige zondag. Voor alles wat u ons ook alweer vanmorgen hebt gegeven. Danken u dat we vanmorgen hier elkaar in uw huis mogen ontmoeten. Dat we samen hebben gezongen. U de Heere de lof en de eer. Dat we de woorden van Psalm 6 onze zonden beleden hebben. Dat we straks onze gaven mogen geven. Dat uw wet gehoord hebben. Maar ook uw woord. Deze dienst in meerdere opzichten spiegels voorhield. Allereerst de spiegel van de wet. Om ons te laten zijn en laten zien wie wij zijn. Buiten de Heer Jezus Christus. Om ons te laten zien wie wij zijn. Geneigd tot alle kwaad. Met een verdorven hart. Hij van die mensen zijn die denken dat het allemaal nog wel meevalt. Zeker bij onszelf. En dan allereerst geneigd zijn om te denken aan een ander. Heere, die spiegel van uw wet. Die door uw Heilige Geest, dat we daar amen op mogen zeggen, dat we dan des te meer onze zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus Christus mogen zoeken. Ook de spiegel van uw woord. De geschiedenis van die drie mannen zoveel eeuwen geleden. Wat zouden wij zeggen? Wat zeggen wij? Heere, wij bidden u, geef dat door uw woord en door uw Heilige Geest wij volmondig mogen beleiden. Heere Jezus, Heere in de hemel, wij willen u volgen. Wat er ook gebeurt. En geef ons kracht om staande te blijven. Ook als het moeilijk is. En moeilijk wordt. Heere, wij bidden u wil geven dat uw woord ons wakker schudt. Dat we niet opgaan in de dingen van de wereld van en de dingen van elke dag. Die best belangrijk kunnen zijn. Maar geef dat we onze rust en onze zaligheid mogen zoeken en mogen blijven zoeken in de Heer Jezus Christus. En dat we wakker geschud mogen worden. Als het leven met u de Heer ingedommeld is, wilt u ons dan aanscherpen. U met een ieder van ons zijn. U kent onze situatie. U weet, Heere, wat we nodig hebben. We danken u daarvoor dat het alles vanmorgen in alle rust en in alle vrijheid dat we hier mochten zijn. We bidden u om uw zegen over het verdere van deze zondag. Zegent ons straks in de ontmoeting. Als we alleen thuis komen, wil dan ook met ons meegaan. Breng ons vanavond, vanmiddag weer in alle getrouwheid in de kerk. En laat heel deze dag mogen uitlopen tot eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u daarom het werk van de boze geen kans geven. Maar verbreek zijn werken. Opdat uw koninkrijk mogen komen.
dat bidden we alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan onze slotzang met elkaar zingen nadat we onze gaven gegeven hebben. Slotzang is Psalm 79. Waarin uitgesproken en beleden wordt dat de Heere regeert en gebeden wordt of de Heere ingrijpt. Vers 5 zingen we met elkaar en vers 7. Psalm 79, vers 5 en vers 7.
ontvang u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.